Goedemorgen aan u allemaal. Het is fijn om aan het begin van het nieuwe jaar, net als dit afgelopen jaar toen ik ook in januari begin in jullie midden was, om samen het woord van God te delen. Fijn elke keer weer om bekende gezichten te zien. Cornelis en ik zijn inderdaad al jarenlang dikke vrienden. Cornelis iets meer dan ik, moet ik zeggen. We gaan samen het woord van God openen. En ik wilde dat doen bij de Hebreeënbrief, het 12e hoofdstuk. Hebreeën hoofdstuk 12. En daar lezen wij dan vanaf het eerste vers deze woorden. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Hij liet zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Tot zover. Bij het begrijpen van het woord van God is het heel belangrijk altijd weer om dingen goed in zijn verband te lezen. Met een duur woord heet dat de context. Als mensen spanning hebben met elkaar, ik hoop dat het u bespaard blijft dit jaar, maar heel vaak als er spanningen zijn, komt dat door miscommunicatie en doordat men dingen uit zijn verband haalt die niet zo gezegd zijn of in ieder geval niet zo bedoeld zijn. Zo ook bij het woord van God. De NBG-vertaling opent dit hoofdstuk met de woorden daarom dan laten ook wij. Zo'n uitdrukking als daarom dan nodigt ons uit om even terug te kijken, om te zien waarom dan. Wel, het gaat in het hoofdstuk hiervoor, in het 11e hoofdstuk, over de dingen van de toekomst. Er staat dat daar zoiets is als de volmaaktheid die moet komen. In dit hoofdstuk lezen wij over Jezus die de voleinder is van ons geloof. Wij moeten als kinderen van God beseffen dat wij samen op weg zijn. Wij zijn er nog niet, sommigen denken dat. Wij zijn op weg naar het einddoel dat ons beloofd is, waar de Heer Jezus ons is voorgegaan, die met ons wil zijn en ons wil helpen om dat einddoel ook te gaan bereiken. Prachtig beeld daarvan vindt u terug in die bekende 84ste psalm. Dan zie je de pelgrims, de heiligen, onderweg. Ze hebben alle dingen achter zich gelaten. En ze hebben de roepstem verstaan om te komen naar het heiligdom, naar de stad van God en naar de plaats waar het hele volk God kon aanbidden. Het zijn mensen met een diep verlangen in hun hart om dat te doen. Psalm 84, u moet het thuis nog eens rustig doorlezen, spreekt over mensen die zeggen, mijn ziel verlangt, ja ik smacht naar de voorhoven van de Heer. Mensen die een vaste keuze hebben gemaakt, die niet gaan wankelen bij de eerste de beste tegenslag, maar die met elkaar belijden, één dag Heere God in uw voorhoven is beter dan duizend elders te zijn. Dit zijn mensen van geloof. Dit zijn mensen die belijden welzalig degene wie sterkte in u, Heere God, is. Dit zijn mensen van volharding. Wanneer zij, zegt de psalmist, trekken door een dal van balsemstruiken, dan gaan zij het verschil daar maken. Zij laten zich daardoor niet intimideren, maar wanneer zij trekken door een dal, dan maken zij het tot een oord van bronnen. En zij gaan voort van kracht tot kracht, zegt de Bijbel, en uiteindelijk komen ze dan bij het doel. Zij verschijnen voor God in Sion. Dat is wat de schrijver van de Hebreeën schrijver eigenlijk bedoelt als hij ons spreekt van de wedloop die wij als kinderen van God moeten lopen. Het einddoel van ons geloof is zo net al bezongen toen wij het hadden over die machtige stad. Die stad waar de glorieklokkenbundel van zegt, de lichtstad met uw paarlepoorten. Wondere stad, zo hoog gebouwd. Ik weet niet hoe lang u al in het evangelie meeloopt. Ik inmiddels al heel wat jaren en in die begintijd zongen wij bijna zondag aan zondag. Wij zijn op reis naar huis. En toen had ik nog niet zo'n beeld van wat ik me daarbij moest voorstellen. Maar dit is wat ons geschetst wordt in dit 12e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Het gaat hier over een weg die wij samen als kinderen van God moeten gaan en die genoemd wordt de wedloop. In die tijd waren er van die geweldige stadions, niet zo modern als vandaag de dag, maar grote arena's, denk aan het Colosseum in Rome, of het grote openluchttheater nog steeds te bezichtigen in het oude Efeze. Sommigen van u zullen daar geweest zijn. En ook de schrijver van deze Bijbelbrief moet dat beeld in gedachten hebben gehad toen hij dit ons voor ogen schilderde. Een grote arena met een enorme menigte daaromheen en in het midden de lopers, de atleten die zich hebben opgewerkt, die zich hebben voorbereid om de race van hun leven te leven. En vooral ook over de streep te gaan binnen de gestelde tijd. En toen ik hierover nadacht om het met u te delen vanmorgen, kwam het tot mij dat er eigenlijk drie aspecten zijn die van belang zijn om te overdenken. En zij beginnen, om het u makkelijk te maken, allemaal met een O. Dat heb ik helemaal zelf bedacht, ben heel blij mee. En het helpt u om dit vast te houden. In de eerste plaats zijn daar de omstanders. Ten tweede de obstakels. En ten derde en laatste de onderscheiding. De onderscheiding, dat is de prijs die wacht aan het eind van alles. Daar is het uiteindelijk om begonnen. Dat is de beloning. De obstakels, de hindernissen, om in atletiek termen te spreken, de hordes die genomen moeten worden. De omstanders, u raadt het al, het zijn de toeschouwers, de mensen die van opzij kijken wat er gebeurt. Je zou zeggen, niks mee te maken met al die mensen om me heen. Ik loop gewoon mijn race, mijn wedloop en ik zie wel dat ik er kom. Maar het is mijn ervaring dat de mensen om ons heen van grote invloed zijn op ons functioneren en op het volbrengen van de wedloop. Velen van u hebben die beelden wel gezien van een wielerwedstrijd waar het enthousiaste publiek steeds verder opdringt, uiteindelijk op de straat gaat staan om mensen toe te juichen en dan op het fatale moment ondersteboven worden gereden, mensen het ziekenhuis in, fiets kapot. De sportman kan het ook wel vergeten, verwondingen en toestand. Heel enthousiast, maar fout. Ik hou van tennis en van tijd tot tijd zie je dat mensen precies op het moment dat er geserveerd wordt, dat er geflitst wordt om een mooie foto te krijgen, die bal verdwijnt in het net. Bij voetbal is dat juist de bedoeling, maar bij tennis dus niet. Darts. Die mensen die iets gaan roepen op het moment dat die man zich moet concentreren om die pijl te raken. De omstanders doen er wel degelijk toe. En het is mijn ervaring, zelfs in het evangelie, of moet ik zeggen juist in het evangelie, dat er vaak heel veel mensen langs de lijnen staan, die roepen wat er moet gebeuren, die ook weten wat er moet gebeuren, die ook weten wat jij moet doen en vooral ook wat je niet moet doen. En als je niet uitkijkt, word je daardoor geïntimideerd en je begint te aarzelen en je snelheid gaat eruit en de vraag is, kom ik op tijd over de streep? In het Nederlands is daar een spreekwoord voor, het begint met stuurlui. Ik ben het even kwijt, maar u weet het. Er is een tribune om ons heen die ons als kinderen van God bepakt met mensen gadeslaat om te zien hoe wij het ervan afbrengen. En ik moet u zeggen, het is niet een automatisme dat elk kind van God op de juiste wijze over de streep gaat. Sommigen gaan over de schreef, maar dat is iets anders. Ik dacht bij mezelf, wie zitten daar op de tribune? Er wordt gesproken over, wij hebben een grote wolk van getuigen rondom ons. Ik dacht bij mezelf, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wie zijn dat dan? In de eerste plaats is dat de Heer. Hij zit op de eretribune. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig, let op het woordje krachtig, om krachtig bij te staan wie hart volkomen naar hem uitgaat. Amen. Voor sommige mensen misschien een angstaanjagende gedachte dat de Heer je ziet onder alle omstandigheden. Maar ik moet u zeggen, voor mij is het iets geweldigs te beseffen dat wat er ook gebeurt en waar ik ook ben en wat de situatie ook is en hoe het misschien zal worden, hij ziet mij, hij kent mij, hij doorgrondt mij, mijn staan en mijn liggen met al mijn wegen, is hij vertrouwd. Is dat niet geweldig om aan het begin van het nieuwe jaar te weten en te belijden en daaruit te leven? Jezus zei, als je bidt, ga in het verborgene. En Vader die in het verborgene ziet, hij zal het je vergelden. De eerste op de eretribune is de Heer zelf. Die ziet op ons leven en die kijkt hoe wij het ervan afbrengen. In de tweede plaats moeten wij ons goed realiseren dat als wij als kinderen van God ons leven leven, dat er vele mensen rondom ons zijn die ons gadeslaan. U moet niet denken dat als u 's morgens vroeg met uw Bijbel en uw zangbundel onder de arm naar de gemeente gaat, dat niet achter die ramen, achter die gordijnen, mensen zijn die u zien. Ze staan niet allemaal zo te kijken, maar de buren zien wie u bent en hoe u leeft en in grote lijnen wat u doet. Zij volgen u, zij zien u als u blij bent. En ze letten in het bijzonder op hoe u het ervan afbrengt als u niet blij bent of als er moeilijkheden zijn in de situatie van uw leven. Zij letten op u. Mensen kijken naar u. En voor velen kan dat een middel zijn om ze tot geloof te brengen. En voor anderen juist andersom, omdat zij zien dat u met uw mond iets anders leeft dan met de praktijk van uw leven. De mensen rondom ons letten op ons, onbewust. Maar het gebeurt. Ten derde zijn daar de engelen. Ja, wij merken er niet zoveel van, of wij merken er wel veel van zonder ons te realiseren dat zij erachter zitten. De Bijbel zegt ergens, die engelen dat zijn dienende geesten die uitgezonden worden om hen bij te staan die deel krijgen aan de redding. Heb je deel aan de redding? Daar zijn engelen die over u waken. We zien ze niet. Ik heb er één keer één gezien en ik ben meteen met haar getrouwd. Volgende week dragen wij ons kleinkindje aan de Heere op. Het is een beetje vertraagd door omstandigheden. En ik dacht aan het Bijbelwoord van de Heer die zegt, zie toe dat je niet één van deze kleine veracht, want ik zeg u, hun engelen in de hemel zien voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemelen is. Kinderen hebben engelen, er zijn engelen die ons dienen, of we ons daar nou wel of niet van bewust zijn. En zij kijken toe en ze zitten op de tribune en ze zien hoe wij onze wedloop lopen al of niet. En dan tenslotte, hoe opmerkelijk is het dat hier wordt gesproken over een grote wolk van getuigen in het begin van hoofdstuk 12, nadat in hoofdstuk 11 een heel hoofdstuk nota bene is gewijd aan de heiligen door de eeuwen heen die ons zijn voorgegaan in de heerlijkheid. Daar wordt gesproken over David en Abraham en Isaac en Jacob. En over Jefta en over Simson en Barak en Samuel en noem het hele rijtje maar op. Al de heiligen worden ons als het ware voorgesteld. Zij hebben volhard, zij zijn heen gegaan, zij zijn ons ook voorgegaan. En dan komt hoofdstuk 12 en zegt zomaar even, er is een wolk van getuigen rondom ons. Nou, ik hoed mij ervoor om valse leer in jullie midden te verkondigen. Niet alleen omdat ik dan waarschijnlijk nooit meer zal worden uitgenodigd, maar omdat ik er wars van ben. Maar ik moet u zeggen dat ik er rekening mee houd voor mijzelf. Ik zeg niet dat het zo is, maar dat ik het zeer wel mogelijk acht dat al deze heiligen die ons zijn voorgegaan mee kunnen kijken en ons zien, terwijl er geen contact met hen mogelijk is. Laat daar vooral geen misverstand over zijn. Zij kunnen niet met ons communiceren. Wij kunnen niet met hen communiceren. Maar in voorzichtigheid zeg ik, ik acht het zeer wel mogelijk, waar een heel hoofdstuk aan hen wordt gewijd en dan gesproken wordt over de wolk van getuigen rondom, dat zij ons kunnen zien en volgen. Als we bij de Heer zijn, zullen we het vragen als een van de eerste dingen om duidelijkheid over te krijgen. De omstanders, zij doen er wel degelijk toe en zij kunnen in grote of geringere mate ons leven beïnvloeden en daarmee de manier waarop wij onze geestelijke wedloop volbrengen. Naast de omstanders zijn daar de obstakels. Vroeger was er zo'n evangelieprediker van come to the platform en geef je leven maar aan Jezus en alles wordt nieuw en gaat als sneeuw voor de zon, verdwijnen je problemen, je obstakels. Kom maar snel naar voren. Dat is een vals evangelie. De Heer heeft niet gezegd dat wij nooit obstakels zouden tegenkomen. Hij heeft alleen gezegd dat hij ons niet zou begeven en niet zou verlaten. Amen. Iedereen die met de Heer leeft, komt van tijd tot tijd, en ik voorspel u ook ergens onderweg in dit nieuwe jaar, we komen obstakels en moeilijkheden tegen. Laat me om u te helpen er een paar noemen, zodat het u niet overvalt als het gebeurt. Misschien is wel het grootste obstakel van alles dat wij geroepen zijn om ons te houden aan het woord van God. Was er iemand die amen zei hier? In de NBG-vertaling leest het dat wij moeten afleggen alle last en de zonde. Over de zonde straks nog eventjes. Het beste voor het laatst, zo gezegd. Maar daar wordt een splitsing gemaakt. En toen ik het woord van God daar eens nauwkeuriger op nasloeg, toen was dat ook gerechtvaardigd. Allerlei lasten zijn daar die als obstakels voor onze voeten kunnen komen, onderweg zijnde, op weg naar het einddoel. En dan is daar ook de zonde niet te onderschatten overigens. Ik durf de stelling aan dat voor een kind van God misschien het allergrootste obstakel is om ons gewoon en onverkort te houden aan wat God zegt in zijn woord. In de sport is het zo dat als je al een verkeerde start hebt, dat je meteen kunt inpakken. Als je anderen ten val brengt, bewust of onbewust, je kan inpakken, je wordt gedisqualificeerd. Als je middelen gebruikt die verboden zijn, je kan inpakken en wegwezen. Je ligt eruit. Je komt niet voor de prijs in aanmerking. En sta mij toe om te zeggen wat de Bijbel zegt. Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet houdt aan de regels. Nou, misschien heeft iemand van u het idee, dat is toch wel erg ouderwets. Denkt u het maar dan. Een ander zegt, ik vind dat wel erg fundamentalistisch. U mag het denken van mij. Maar ik wil graag horen bij de club van kinderen Gods die zeggen, wij verstaan niet alles uit het woord. Wij willen niet wettische christenen zijn, maar we willen ons houden aan wat God zegt in dit boek. Billy Graham zou zeggen, the Bible says. Het is triest om te constateren dat ook onder het volk van God van tijd tot tijd gemanipuleerd wordt. Dat er geroddeld wordt. Dat er partijvorming plaatsvindt. Dat er een kritische houding naar boven kan komen. Dat er oneerlijk wordt gehandeld. Verboden middelen. En de Heer zegt, wij krijgen de prijs alleen als we ons houden aan de regels van de kap. Een tweede obstakel dat ik zou willen noemen, is dat wij moeten beseffen dat wij getraind moeten zijn. U merkt het, ik trek een vergelijking tussen de sport om ons heen en het beeld dat de Bijbel ons geeft dat uit de sport ontleend is aan de sport. Vroeger als wij naar de samenkomst gingen, dan werd er gesproken over de godsdienstoefening. Waar ga je naartoe? Ik ga naar de godsdienstoefening. Tegenwoordig zeggen ze, ja, ik ga naar de dienst. Godsdienstoefening. Iemand die zich bezighoudt met sport zal moeten beseffen dat hij training nodig heeft. Daar is discipline nodig voor een sporter. Een sporter moet letten op zijn slaap, op zijn rust. Een sporter moet letten op datgene dat hij inneemt en waar hij zich beter verre van kan houden. Hij moet leren zich te beheersen op het kritieke moment. Een sporter zal niet kunnen presteren, zal de race niet kunnen lopen als hij niet met regelmaat traint. Niet af en toe eens een blokje rond de kerk lopen, maar met regelmaat bezig is met de dingen waar het om gaat. Duits is nooit mijn sterke taal geweest, maar ik herinner mij dat we een boekje hadden, vreselijk boekje, Schwere Wörter. Heb je het ook gelezen, Dick? Schwere Wörter, moeilijke uitdrukking in het Duits. En een daarvan was, Übung macht den Meister. In het Nederlands vertaald met, oefening baart kunst. Die mensen die menen dat ze door het meepikken van een samenkomstje van tijd tot tijd wel in staat zullen zijn om de hele wedloop op tijd uit te lopen en met de anderen op het juiste moment over de streep te gaan. Ik heb slecht nieuws voor u, want u loopt grote risico's dat u het niet haalt. En als de anderen thuis zijn, dat u nog staat te kijken waar zijn ze nu gebleven. Wat anderen doen, wat anderen zeggen, is niet uw probleem. U moet bezig zijn, ik moet bezig zijn met de training. En het is een obstakel, want het betekent vaak afzien. Het betekent, ik ben moe, maar ik ga toch. Ik breek er doorheen. Ik voel me niet goed, maar ik ga toch. En ik vraag of ze voor me bidden. Mijn lichaam zegt nee, mijn verstand zegt nee. Maar mijn ziel zegt ja, Heer, is beter in uw huis te zijn dan 1000 jaren elders te vertoeven. We moeten letten op onze houding. Op wat we zeggen, we moeten discipline hebben in het lezen van het woord van God en regelmatig een stuk gebedsleven hebben. We zullen moeten concentreren op de dingen waar het om gaat. De Bijbel zegt, zoek de dingen die boven zijn, daar waar de Heer Jezus Christus is. Amen. De laatste keer dat ik hier sprak, ook aan het begin van januari, heb ik met u gedeeld over het woord van de Heer. Die zegt dat wij niet bezorgd moeten zijn. De crisis zou in alle hevigheid losbarsten. De crisis is nog niet voorbij. En als ze voorbij is, geldt nog het woord van de Heer. Dat wij niet bezorgd moeten zijn. Als je zorgen in je leven toelaat, dan is dat een geweldig obstakel waar je over kunt vallen. Waar je over kunt uitglijden. Waar je aan verwonden kunt. Zodat je uiteindelijk niet het einddoel van het geloof gaat bereiken. Want nogmaals, dat is geen vanzelfsprekendheid voor een kind van God. Laat je zorgen in de hand van de Heer. Wees niet bezorgd over je leven, wat je zult eten, wat je zult drinken, of over je lichaam waarmee je het zult kleden. De heidenen zoeken deze dingen. Vader weet dat je dit nodig hebt en hij zal het je vergelden. Amen. Al die dingen krijg je erbij van hem. Als je zorgen hebt voor morgen, het is een obstakel. Ja, er zijn omstandigheden. U hebt geen zorgen van morgen. Er zullen zorgen komen. Er zullen dingen zijn die u proberen te verleiden om die zorgen toe te laten en daar als een last mee te lopen zeulen. U zult eronder bezwijken. Laat zorgen niet toe als een obstakel in je leven. Ik kan de zorgen niet voor u oplossen, maar de Heer weet de weg en hij geeft u de kracht om door de dingen heen te gaan. Of hij neemt het probleem van u weg, zodat u in staat bent om de race te lopen, de wedloop van uw leven. Er is een ander obstakel, misschien wel een van de allergrootste. En dat is het obstakel van ons verleden. Er kwam net tijdens het zingen iets over voorbij. Ons verleden. Wij hebben allemaal een verleden. Wij hebben niet allemaal in de cel gezeten. We hebben niet allemaal verschrikkelijke dingen gedaan, zoals anderen dat plegen te doen. Wij hebben allemaal een verleden. En ik ben er zeker van dat ik niet overdrijf als ik veronderstel dat ieder van u op een bepaalde manier dingen heeft meegemaakt in uw leven waarvan u nu zegt, als ik dat had kunnen vermijden, ik zou alles voor over hebben gehad. Maar het is gebeurd, het heeft plaatsgevonden, je kan het niet terugdraaien, je kan het negeren, het is er, het was er, maar hoe zal het zijn? De Heer geeft één oplossing als het gaat over afrekenen met uw verleden. Dat grote obstakel dat iedere keer weer de kop opsteekt. Broeders en zusters, zegt de Bijbel, één ding is zeker. Ik vergeet wat achter mij ligt en ik richt mij op wat voor mij ligt. Een mooi woord aan het begin van het nieuwe jaar. Maar hoe kan je nou vergeten wat er gebeurd is? Hoe kan je er los van komen? Het woord van God heeft één oplossing. Eén woord waar alles mee gezegd is. En het woord is vergeving. Amen. Vergeving. De Heer zegt, als je niet vergeeft, dan is er ook geen vergeving voor jou. En de ervaring heeft geleerd dat tenzij je mensen vergeeft die je de meest vreselijke dingen hebben aangedaan wellicht, dat je er niet los van komt. Ik vergelijk het liefste met een rekening die nog open staat. Je loopt met die rekening op zak. Mensen hebben je tekort gedaan. Mensen hebben je pijn gedaan. Mensen hebben je vernederd. Mensen hebben vreselijke dingen uitgehaald. Met heel veel scherven en schade van dien. De rekening staat open. Die is nog niet betaald. En die moet en die zal betaald worden. De onderste steen moet bovenkomen. Zo denken wij, zo redeneren wij. En elke dag lopen wij met die onbetaalde rekening op zak. En met regelmaat kijken we erin en zien wat er open staat. We worden verbitterd. We raken overstuur. We krijgen hartkloppingen. We kunnen eronder lijden. Het tempo van onze wedloop gaat naar beneden. We vertragen, we verstillen. Het loopt helemaal fout. Weet u wat vergeving is? Heel kort gezegd, het is neem de rekening. Of die persoon die het je heeft aangedaan nou wel of niet daarvan bewust is. Neem de rekening uit je vestzak en scheur hem door voor het aangezicht van de Heer. Weet u wat de Heer zegt? Mij komt de wraak toe en ik zal het vergelden. Als er gerechtigheid moet worden gedaan, zegt de Heer, laat het aan mij over. En ik zal u vertellen, als de Heer dat soort dingen ter hand neemt, hij doet het beter dan u het zou kunnen bedenken en uitvoeren. Jaren geleden sprak ik een keer over die prachtige tekst uit het Lucas-evangelie, waar Jezus zegt, laat los en dan zal je losgelaten worden. Na die bepaalde dienst hoorde ik dat in diezelfde gemeente de week daarvoor was gesproken over het woord uit Openbaring, hou vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Maar vergeving, een geweldige oplossing voor het obstakel van de last van het verleden. Ik kan u, denk ik, vanmorgen nog heel lang bezighouden door allerlei zonden op te noemen. Wij moeten afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. Als er dingen verkeerd zitten in je leven. Als er dingen fout zitten. Als je niet recht voor God kunt staan. Misschien niet eens recht voor een broer of een zus die je benadeeld hebt. God weet wat het is. Laten we niet tijd nemen om hierover uit te weiden. Maar geef vanmorgen dat ding aan de Heer over. Beleid je zonde. En het goede nieuws is. De Bijbel zegt als wij onze zonde beleiden. God is getrouw en rechtvaardig. Om ons ten eerste de zonde te vergeven. En ten tweede, onderschat het niet, en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Amen. Zoals daar een last is van zonde die op je drukt. Kom vanmorgen en lever het in en breek ermee. En de Heer gaat je zegenen. Zodat je in staat bent je wedloop te lopen. En op het juiste moment over de streep te gaan. Ten slotte. Er wacht een onderscheiding aan het eind. Er wacht een geweldige prijs die de Heer heeft beloofd voor degene die volharden in het leven en die doorgaan ook als anderen zouden afhaken. Ook als anderen negatief zijn. Ook als anderen het niet meer zien zitten. Zalig zijn degenen die doorgaan en die volharden tot het einde. De Heer zegt, gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen datgene dat Hij heeft beloofd. Halleluja. Nu, ik weet niet precies hoe dat eruit zal zien. Maar ik weet wel dat het woord van God zegt dat allen door de Heer beloond zullen worden voor het goede dat ze doen. Ik las het ooit in Efeze 6. Wij Pinkstermensen kennen Efeze 6 heel goed. Het hoofdstuk van de zogenaamde geestelijke wapenrusting. Maar in datzelfde hoofdstuk staat ook dit. Dat alle goede dingen die wij tot eer van God hebben gedaan, die zal de Heer ons vergoeden. De spreukendichter zegt het met zijn eigen woorden. De zondaren worden achtervolgd door het kwaad. Dat is hun beloning. Maar de rechtvaardigen vergeldt de Heer ten goede. Het is belangrijk om dit te zien in de afsluiting van deze prediking. Dat de beloning die wij straks van de Heer gaan ontvangen afhankelijk is van de manier waarop we hier op aarde in dit leven onze wedloop hebben gelopen. Als je er hier een puinhoop van maakt als kind van God, er zal geen of nauwelijks beloning voor u zijn. Dat heb ik niet bedacht, dat zegt God in zijn woord. Misschien verbrandt alles wat je hebt gedaan en mag je blij zijn dat je naar binnen hebt mogen wippen, om het eens een beetje plat te zeggen. Maak niet de fout door te denken, nou, als ik maar eenmaal daar in de heerlijkheid ben aangekomen, is het genoeg voor mij. Want u hebt er geen notie van met mij samen hoe geweldig het is wat God heeft beloofd voor degenen die hem liefhebben. Dat is wat het woord van God ons duidelijk maakt. Er is een prijs die de Heer gaat uitreiken aan al zijn kinderen. Wanneer hij ze tot zich roept en wij in heerlijkheid zullen zijn. En zalig zijn dan degenen die volhard hebben en die hun leven erop hebben ingericht om de Heer te dienen. Ondanks wat er ook gebeurt, die hebben doorgezet. Ondanks elke situatie die er misschien ook in zo'n nieuw jaar als dit gaat komen. De Bijbel zegt, wat geen oor heeft gehoord. En wat geen oog heeft gezien. En wat een mens niet kan bedenken. Al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Halleluja. Om het nog met andere woorden te zeggen uit de Romeinenbrief. Wij zijn kinderen van God. En wij zijn ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En samen met Christus zijn wij erfgenamen. Om met hem te kunnen delen in Gods luister. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Mensen, je hebt er geen notie van en ik heb er ook geen notie van. Het is moeilijk om soms te spreken over dingen die je zelf niet goed begrijpt. Maar als de Bijbel zegt, de schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie de kinderen van God zijn. De schepping is ten prooi aan de zinloosheid, maar ze heeft hoop gekregen omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd en zal delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen zal worden geschonken. Wij zijn op weg. Wij zijn er nog niet. Door één keer het zondaarsgebed gebeden te hebben, zijn wij er nog niet. De Heer wil dat u volhardt. En ik zeg u, dit jaar zal bepaalde obstakels ongetwijfeld met zich meebrengen. En er zullen allerlei mensen in uw oor roepen die u vertellen wat u moet doen en wat u vooral niet moet doen en hoe u het anders had moeten doen, waardoor het komt dat u in de situatie bent. Laat ze maar praten. Laten we spoor houden. Laten we de wedloop lopen die voor ons ligt. En we lopen die wedloop niet omdat er straks een beloning zal zijn. Maar als de Heer zegt, ik ga jou belonen, dan zal ik u vertellen dat het zeer de moeite waard zal zijn, meer dan wij kunnen beseffen in ons hart. Als hier vanmorgen iemand is die Jezus niet kent, u kunt niet zeggen, hij is de leidsman van mijn leven. Laat staan dat u kunt zeggen, hij is de voleinder van mijn geloof. Ik nodig u vanmorgen uit om een goed begin te maken. Dat is al het halve werk. En geef je leven aan Jezus. En als er verkeerde lasten in je leven zijn, het zij zonden, het zij obstakels, kom en breng ze aan de voeten van de Heer. Hij heeft gezegd, als iedereen je verlaat, dit zijn mijn woorden, maar dan zegt hij, ik zal je nooit verlaten, ik zal je niet begeven, ik zal er altijd voor je zijn, zelfs tot aan de voleinding van de wereld. Als je de Heer niet kent, kom vanmorgen tot hem. En denk niet dat daarmee al je moeilijkheden en obstakels als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar een goed begin is het halve werk. En tot u die de Heer wel kent, zeg ik dat andere halve werk, dat is de wedloop die we moeten lopen. En ik moedig jullie aan en ik moedig mijzelf aan. Om wat er ook zal zijn in dit nieuwe jaar. Om te volharden aan de hand van hem die de leidsman en de voleinder van ons geloof is. Halleluja. Amen. Prijs God. Ik nodig de muzikanten uit om naar hun instrumenten te gaan en zullen we samen een moment nemen om te bidden. Heer, we geven u onze lof en onze dank. Wij prijzen uw heerlijke naam, dat u het bent die zichzelf aan ons leven hebt verbonden en die beloofd hebt de hele weg met ons te gaan. Heer, we danken u dat u ons de kracht geeft om door dingen heen te breken wanneer ze moeilijk tot onmogelijk voor ons zijn. Met God loop ik op een legerbende in, Heer, dat belijden wij. En met God springen wij ook over een muur. Ik bid u voor hen in ons midden die obstakels hebben en lasten in hun leven, verborgen zonden misschien, waar ze zich voor schamen. En ik bid u, Heer, dat u hen tegemoet komt op dit moment. U bent niet een God die met een knuppel staat te wachten om ons te raken. U bent een God die vergevingsgezind is. Maar u vraagt van ons dat wij belijden en dat we het opnieuw met u gaan wagen. Laat zo, Heer, uw hand op een ieder van ons zijn. En help ons met volharding en toewijding en discipline te genieten van het leven dat u geeft. En zo onze wedloop te lopen tot de dag dat de bazuin zal klinken en wij u zullen zien zoals u bent in heerlijkheid. Hoor ons gebed, wij bidden het samen in Jezus' naam. Amen.